En daarna wordt u gelezen allereerst uit het boek Genesis, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 7. En daarna uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 8, vers 42 tot en met 51. Dus twee schriftlezingen vanmiddag, Genesis 3, 1 tot 7, Johannes 8, vers 42 tot 51. Op de twee gelezen Bijbelgedeelten en veel andere gedeelten uit de Heilige Schriftgemeente is gegrond het onderwijs van de catechismus dat voor deze middag tot ons komt vanuit zondag 43. We willen die zondag nu met elkaar lezen, zondag 43 van de Heidelberger catechismus. Zondag 43, daar wordt gevraagd: wat wil het negende gebod? Antwoord: dat ik tegen niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden, tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en belijden, ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Het was op een morgen, gemeente, dat de Griekse filosoof Socrates door de straten van Athene liep. Opeens kwam er een man naar hem toe. Socrates, hebt u al gehoord van uw vriend dat... Wacht even, zei Socrates. Voordat u verder gaat met uw verhaal. U wilt me iets gaan vertellen over een goede vriend. Maar voordat u verder gaat met uw verhaal, hebt u uw woorden ook op de drievoudige zeef gelegd? De man tegenover hem keek hem wat verwonderd aan. De drievoudige zeef? Ja, zei Socrates, hebt u uw woorden ook gelegd op de zeef van de waarheid? Is het waar wat u gaat vertellen? De man was een ogenblik stil. Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet, zei hij. Maar is het dan in ieder geval, ging Socrates verder, goed wat u over mijn vriend wil zeggen? Hebt u uw woorden van tevoren gelegd op de zeef van het goede? Beschaamd sloeg de man zijn ogen neer. Nee, het is niet veel goeds wat ik over uw vriend moet vertellen. Maar dan nog een vraag, zei Socrates. Hebt u uw woorden dan tenminste gewogen en gezeefd op de zeef van het noodzakelijke? Is het nodig wat u gaat zeggen? Nee. Als ik er goed over nadenk, is het niet nodig, zei de man. Wel, mijn beste vriend, zei Socrates, bespaar me dan uw woorden. Drie vragen. Is het waar? Is het goed? Is het nodig? Dat waren de vragen die deze heidense wijsgeer, deze heidense filosoof, aan die man die hij op een willekeurige dag ontmoette, voorhield. En eigenlijk, gemeente, zijn ze een beschamende les voor ons. Want moeten wij bij alles wat we zeggen en wat we niet zeggen, bij alles wat we aanhoren, ook niet die drie vragen stellen? Als deze heidense filosoof al die vragen stelde, zouden wij ze niet des te meer moeten stellen en dan biddend moeten stellen. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond, opdat ik niet op enig moment me iets onwaars, iets wat niet goed is, iets wat niet nodig is, iets onbedachtzaams laat ontglippen. Zo willen we vanmiddag met elkaar nadenken over het negende gebod. Dat is ook het thema voor de preek. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de leugen die verboden wordt. Dat is het eerste stuk van antwoord 111. Daar worden eigenlijk 5 zonden genoemd naast het vals getuigenis geven in de rechtbank die onder dit gebod vallen. De zonde die verboden wordt. In de tweede plaats letten we op de leugen die verboden wordt. De tweede plaats de zonde die ontmaskerd wordt. Het midden van antwoord 112. Want daar worden alle vormen van leugen en bedrog eigen werken van de duivel genoemd, die de zware toorn van God over ons afroepen. De zonde die ontmaskerd wordt. In de derde plaats de waarheid die geboden wordt. Dat is het slot van antwoord 112. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreek en beleid. Dus de leugen die verboden wordt, de zonde die ontmaskerd wordt en de waarheid die geboden wordt. Het 9e gebod, gemeente, neemt ons vanmiddag mee naar de rechtbank. En ook als u daar nog nooit geweest bent, dan weet u wel, en de jongeren weten dat vanmiddag ook wel, dat in de rechtbank van onze dagen eigenlijk 4 personen van groot belang zijn. Wie zijn dat? Allereerst de rechter, want die moet een uitspraak doen. Maar vervolgens is daar ook een aanklager, iemand die een bepaalde beschuldiging tegen de verdachte inbrengt. In de derde plaats is daar natuurlijk de verdachte zelf, die terecht moet staan. En tenslotte is daar de advocaat die de verdachte verdedigt. 4 personen. Behalve die 4 personen spelen in onze tijd getuigen in een rechtszaak ook een rol. Maar eigenlijk toch een minder belangrijke rol dan in de tijd van de Bijbel. Hoe was dat in de tijd van het Oude Testament? Daar was het zo dat 2 getuigen in Israël, wanneer ze een eenparig getuigenis naar voren brachten, onafhankelijk van elkaar. Dat betekent dus als ze de verdachten allebei van precies hetzelfde beschuldigden, genoeg hadden ingebracht in een rechtszaal om die verdachten te veroordelen. 2 getuigen konden een streep zetten door je goede naam. 2 getuigen konden een streep zetten door je eer. 2 getuigen konden je van je vrijheid beroven. 2 getuigen konden je zelfs van het leven beroven als je ter dood veroordeeld werd. Getuigen waren in de tijd van de Bijbel heel belangrijk. En soms, dat weten we uit de tijd van de Bijbel, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament, dan vierde in de rechtszaal ook niet het recht hoogtij, maar het onrecht. Dan waren er valse getuigen. Bijvoorbeeld in de rechtszaak tegen Nabot. U kent die man waarschijnlijk wel in de tijd van koning Agab. Hij had een akker, een stuk grond dat Agab graag wilde hebben, maar dat hij niet in handen kon krijgen. En toen werd Nabot in een vals proces ter dood veroordeeld. 2 Belials mannen, staat er dan in de Bijbel, 2 goddeloze mannen traden op als valse getuigen. Trouwens, de rechtszaak tegen de Heer Jezus zelf werd ook gestempeld door een vals getuigenis. De Heer Jezus werd vals beschuldigd door 2 getuigen. En nu zegt de Heere in zijn wet: gij zult geen vals getuigenis tegen uw naaste spreken. De Heere wil dus met dit 9e gebod allereerst mensen beschermen die terecht staan tegen valse beschuldigingen. Dat is, daar proeft u opnieuw in, de goedheid van de Heere. De Heere wil de naam, de eer, het bezit, de vrijheid, het leven van andere mensen ook door dit gebod beschermen. Ge zult geen valse getuigenis tegen uw naaste spreken. Dat roept de Heere met majesteit van de berg Sinaï af, terwijl die berg daar heen en weer schudt onder een aardbeving en er allerlei andere ontzagwekkende tekenen van Gods majesteit te zien zijn. Laat niemand het aandurven om in de rechtbank een vals getuigenis te spreken. Dat betekent dus ook, gemeente, dat als u of als jij ooit opgeroepen wordt als getuige voor de rechtbank, want dat zou vandaag ook kunnen, u die gang en ik die gang dan maar biddend moet maken. Heere, geeft u inderdaad dat ik de waarheid en niets anders dan de waarheid zal spreken. Dat ik geen vals getuigenis zal afleggen. Maar het negende gebod gaat niet alleen over de rechtbank, gemeente. Ook op andere plaatsen kunnen we dit gebod overtreden. We kunnen ook tegen het negende gebod zondigen in de keuken of in de kamer, achter de computer, als je op MSN zit, of als u achter de tv zit, of als je gewoon aan de telefoon bent, of als je op het schoolplein staat, of als u als moeders bij school staat te wachten op uw kinderen en aan het praten ben. Of als ik bij de winkel loop. Wij kunnen het negende gebod op heel wat plaatsen overtreden en ook op heel wat manieren. Met onze mond. Door onwaarheid te spreken. Maar ook met onze oren door onwaarheid aan te horen en zomaar voor waar aan te nemen. Met onze ogen door naar allerlei leugen en bedrog te kijken of erover te lezen. Met onze vingers als we allerlei leugens de wereld insturen. Hoe dan? Vraagt iemand. Wel, de catechismus noemt ons vanmiddag 5 andere manieren waarop het negende gebod overtreden kan worden. En als we daar met elkaar dan een ogenblik over nadenken en die 5 mogelijkheden lezen en nagaan, laat dan in het hart van ons allemaal het gebed maar leven. Heere, laat u me zien of ik me op een schadelijke weg bevind. En als dat zo is, opent u mijn ogen me er dan voor en houdt u me dan staande en laat u me omkeren. Wat is het eerste wat er genoemd wordt in antwoord 112? Nadat gesproken is over het valse getuigenis in de rechtbank. Wel, dan lees ik na de eerste tekstverwijzing, na het lettertje A, dat ik niemand zijn woorden verdraai. Dat is dus het eerste. Iemands woorden verdraaien. Dat is ook zonde tegen het negende gebod. Wanneer ik van de woorden van een ander iets afdoe of er juist iets aan toevoeg, en zo de woorden van een ander misschien heel bewust verdraai. Trouwens, moet je altijd woorden afdoen of toevoegen om de woorden van een ander te verdraaien? Dat hoeft nog niet eens. Waar ik een uitroepteken plaats, waar een ander een vraagteken had gezet, ben ik ook bezig om woorden van een ander te verdraaien. Iets wat mijn naaste bedoelde als een vraag, maar ik vertel het als een uitspraak zonder meer door. Als ik bepaalde woorden van een ander helemaal uit zijn verband trek en ruk en ze zo verder vertel. Het verdraaien van de woorden van een ander. Ja, dat is de Heer Jezus al overkomen. Als we lezen dat hij voor de hoge priester beschuldigd wordt van het feit dat hij gezegd heeft dat hij de tempel in 3 dagen zou afbreken en weer zou opbouwen. Christus' woorden werden verdraaid. Er wordt nog iets genoemd, de tweede, na de letter B, geen achterklapper zijn. Wat betekent dat? Geen roddelaar zijn. Niet roddelen over een ander. Roddelen, dat betekent heel vaak ook de waarheid spreken over een ander, maar terwijl het niet nodig is. Dingen zeggen over een ander die op zich waar zijn, maar die niet goed zijn, om maar even op de inleiding van de preek terug te komen. En die ook niet nodig zijn om verder gesproken te worden. Roddel, achterklap, als ik me daaraan schuldig maak door te roddelen op een verjaardag of in een gezelschap of aan de telefoon of waar dan ook, zondig ik tegen het 9e gebod. Als ik die roddel trouwens aanhoor en me er misschien wel in verblijd, daar een bepaald genoegen in schep, zondig ik ook tegen het 9e gebod. Als ik de roddel ga lezen, zondig ik er ook tegen. U weet samen met mij wel dat er bepaalde tijdschriften zijn die eigenlijk bestaan bij de gratie van de roddel. U leest ze toch niet? En jij leest ze toch niet? Ook niet in de wachtkamer van de dokter of in de wachtkamer van de tandarts. Blaadjes die van de eerste tot de laatste bladzijde gevuld zijn met allerlei roddel en loze praat. Zonde tegen het 9e gebod. Achterklap, dat was het tweede. Het derde wat genoemd wordt, direct daarachteraan, een lasteraar zijn. Wat is dat? Dat is eigenlijk nog een graad erger dan roddel, want dan gaat het er niet alleen om dat ik iets kwaads zeg van een ander op zich, maar het is ook nog eens onwaar. Laster is een verschrikkelijke zonde waar je eigenlijk 3 mensen mee benadeelt. De persoon over wie ik het heb, want het is niet waar wat ik over hem of haar zeg. Ik beschuldig hem misschien van iets wat helemaal niet zo is. Ik zondig tegen die persoon over wie ik spreek, maar ik zondig ook tegen de persoon tot wie ik spreek, want ik belast hem met allerlei lasterlijke woorden. En ik zondig tegen mezelf. Laster. Dat is ook wat de Heer Jezus ten deel viel. Hij werd gelasterd. Dingen spreken in kwade zin over een ander die helemaal niet waar zijn. Gemeente, voor al die woorden geldt dat we ze kunnen uitspreken, misschien heel makkelijk. Voor al die woorden geldt dat we ze misschien al lang weer vergeten zijn, nadat we ze hebben uitgesproken. Maar ze komen 1 keer terug. Bedenk, zegt Gods woord, dat ge van ieder ijdel woord, en als dat al van ieder ijdel woord is, zou het dan zeker niet zijn van ieder lasterlijk woord, 1 keer rekenschap moet afleggen. Al mijn woorden komen 1 keer terug. Laster. U kent die geschiedenis misschien wel van een oude man die in zijn leven veel te maken had gehad met laster. En eigenlijk was zijn leven erdoor verwoest. En toen kwam die man op zijn sterfbed te liggen en de mensen die het hem aangedaan hadden, de lasteraars, hun geweten ging spreken. En ze gingen naar die man toe en ze vroegen hem om vergeving. Als die man een kind van God geweest is, dan heeft hij het zo ook vergeven. Want onverzoenlijk leven en onverzoenlijk sterven, dat betekent in het licht van Gods woord ook onverzoend sterven. Wat zegt de Heer Jezus zelf? Indien gij de ander de misdaden niet vergeeft, zo zou ook mijn Vader die in de hemel is, u uw misdaden niet vergeven. Die man, als die op zijn plaats was, heeft hij die anderen hun schuld wel vergeven, maar hij wilde ze ook iets leren. Niet uit wraak, maar wel om hen te wijzen op de verschrikkelijke gevolgen van datgene wat ze gedaan hadden. En toen gaf die man op zijn sterfbed, het was een stormachtige dag, zijn hoofdkussen mee aan die mensen die om vergeving hadden gevraagd. En hij zei, neem dit kussen maar mee, de toren, de kerktoren van de stad op. En als je straks boven op die kerktoren staat, trek dan dat kussen maar open en schud alle veren daaruit naar beneden. Wat gebeurt er dan? Wel, op een stormachtige dag, dan komen die veren en die dons en alles wat daarin gezeten heeft overal terecht. En toen zei die man, als u al die veren en alles wat er in dat kussen gezeten heeft allemaal weer bij elkaar gebracht hebt en weer in de hoes teruggestopt hebt, dan zijn de gevolgen van uw laster ongedaan gemaakt. Begrijpt u? Lasterlijke woorden, roddel, het is eigenlijk net als al die veren die op een stormachtige dag worden uitgestort vanaf een toren. Je krijgt ze nooit meer allemaal bij elkaar. Wat een ontzagwekkend gevolg kan laster, kan roddel hebben. Geen achterklapper, geen lasteraar zijn. Catechismus zegt nog iets. In de vierde plaats spreekt ze over niemand lichtelijk, op lichte gronden, makkelijk, oppervlakkig en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Hier waarschuwt Gods woord ons en de catechismus op grond van de Bijbel ons tegen het makkelijk een oordeel vellen over een ander, zonder die ander misschien ook maar gehoord te hebben, zomaar afgaan op de geruchten, op de praatjes die je hoort. Zullen we, als dat nodig is, gemeente, altijd om opheldering vragen aan de persoon die het betreft. Dat kan een hele hoop schade en ellende voorkomen. Iemand niet lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Dat is ook wat de Heer Jezus bedoelt als hij zegt, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Dat is een woord wat misschien wel eens makkelijk verkeerd begrepen wordt. Mensen kunnen daarvan denken, dat betekent dat je over niets een oordeel mag hebben. Over niets een mening mag hebben, dat je niet iets mag afkeuren. Wel, dat betekent het niet. Er zijn dingen waarvan we moeten zeggen op grond van de Bijbel, dat is niet goed. Daar hebben wij in zekere zin ook een oordeel over. Maar het moet nooit een koude veroordeling zijn. En het moet ook nooit een makkelijke, lichte veroordeling zijn, zonder dat we de ander echt hebben gehoord. Het vijfde wat de catechismus noemt is allerlei liegen en bedriegen. En u merkt, de catechismus ziet ook wel, er zou nog heel veel anders te noemen zijn. Andere overtredingen tegen dit negende gebod. Waar moeten we beginnen? Waar moeten we ophouden? Wat wordt er niet veel gelogen en wat wordt er niet veel bedrogen? En al die dingen worden in het negende gebod verboden. Als we daar nog eens even over nadenken, zo gemeente, aan het einde van het eerste punt. En als we dan bedenken dat al onze woorden een keer terugkomen, is er dan ook niet alle reden om ons vanmiddag voor de Heere te verootmoedigen. Om het te zeggen, Heere, wat heb ik misschien wel veel gelogen. En wat heb ik veel bedrogen. En wat ben ik onvoorzichtig omgegaan met de woorden van een ander. En wat heb ik ze verdraaid. Wat heb ik me schuldig gemaakt aan roddel? En wat heb ik me schuldig gemaakt aan laster? Wat ligt er niet een schuld, ook tegen het 9e gebod? En dat krijgt gemeente nog meer diepte wanneer het karakter van die zonden tegen het 9e gebod vervolgens als het ware ontmaskerd wordt. Want de opstellers van de catechismus, en dat brengt ons bij onze tweede gedachte, die gaan ook vertellen, wat is er nu zo erg aan die zonde, aan dat liegen en dat bedriegen, op wat voor manier het dan ook plaatsvindt, en waar dan ook. En daar worden eigenlijk twee antwoorden op gegeven. Het eerste is, het zijn de eigen werken van de duivel, midden antwoord 112. Eigen werken van de duivel. Dat is nogal wat. Wij hebben vaak een bepaalde beoordeling van de geboden van de Heer. En dan denken wij bij het 6e gebod doodslaan. Nou, dat is nogal heel wat. En het 7e gebod, seksuele zonden, dat is ook nogal heel wat. Maar dat 8e gebod, een leugen, nou ja, een leugentje om bestwil. En roddelen, nou ja, in gezelschap zeg je toch allemaal wel eens wat meer dan dat je je eigenlijk voorgenomen had. En nu zegt de catechismus, eigen werken van de duivel. Als ik lieg, doe ik een duivelswerk. Als ik roddel, doe ik een duivelswerk. Als ik woorden van een ander verdraai, maak ik me schuldig aan duivelswerk. Dat is nogal wat. Is dat zo? Wij hebben vanmiddag gemeente met elkaar gelezen uit een van de eerste hoofdstukken van de Bijbel, Genesis 3. Adam en Eva, ze zijn nog in wat we wel noemen de staat der rechtheid. Dat betekent, alles was nog helemaal goed. Er was nog geen zonde in de wereld. De mens leefde in volmaakte harmonie met elkaar, met de natuur, met de dieren, maar ook met God, met zijn schepper. En dan komt de duivel met zijn verleiding. En moet u dan even opletten, we hebben dat zojuist gelezen, hoe de duivel begint. Dan zegt de duivel, is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle boom van deze hof? Hoe zat het ook alweer? Had God gezegd, je mag van geen één boom eten? Nee, dat had God helemaal niet gezegd. Maar de duivel begint met de woorden van God te verdraaien. Zonde tegen het 9e gebod. Dat ik niemands woorden verdraaien. Want dat is een werk van de duivel zelf. Wel, daar is het in het paradijs mee begonnen. En dan gaat de duivel verder. Ten dagen dat ge van die boom eet, zult ge de dood niet sterven. Met andere woorden, God is een leugenaar. Hij heeft dat wel gezegd, maar het is niet waar. Hoort u hoe de duivel hier te werk gaat met leugen en met bedrog? En dan nog een stukje verder. Maar als u van die boom eet, dan zult u net zoals God worden. Dan zult u het goed en het kwaad kennen. En dat weet God ook wel en dat wil hij niet. Lasteren ten aanzien van de Heere. Duivelswerk. Je ziet daar in Genesis 3 zo heel duidelijk hoe de duivel zich van alle leugen en van bedrog en van laster en verdraaiing van de woorden van, ja, van de Allerhoogste zelf schuldig maakt. Vandaar dat hij ook in Johannes 8, en dat hebben we ook gelezen met elkaar vanmiddag, dat hij in Johannes 8 genoemd wordt de vader van de leugen. En nu het aangrijpende, gemeente, want op de dag van de eerste zonde van Adam en Eva zijn wij allemaal die vader van de leugen toegevallen. wat de Heer Jezus zegt in Johannes 8 tegen de Joden die naar hem toekwamen met valse beschuldigingen. Gij zijt uit de Vader de duivel, dat moet de Heere ook tegen ons zeggen. Wij hebben gekozen voor de duivel, wij hebben gekozen voor een leugenachtig bestaan. En dat is er de oorzaak van, dat het inderdaad ook niet zo is dat wij leugenaars zijn als wij een keer liegen. Dat wij overtreders van het negende gebod zijn omdat wij soms wel eens een keertje roddelen. Of omdat we misschien een ander lasteren, of omdat we de woorden van een ander verdraaien. Maar dat het bijbels gezien precies andersom is. Dat wij liegen en de woorden van een ander verdraaien en lasteren en roddelen, omdat we leugenaars zijn, gemeente. Omdat we leugenaars geworden zijn. Oneerlijke mensen. Oneerlijke mensen, zegt iemand vanmiddag, daar hou ik niet van. Ik houd van eerlijk. Mensen die recht door zee zijn. Mensen met een eerlijk karakter. Die mensen zijn er gelukkig, tot op zekere hoogte. Mensen met een eerlijk karakter. Dankzij Gods algemene genade kunnen we met verschillende eerlijke mensen zaken doen, toch? Dat weet u beter dan ik. Eerlijke mensen. En toch, al heeft iemand nog zo'n eerlijk en zo'n oprecht karakter als het gaat over de omgang met andere mensen. Ten diepste is het toch zo wat we lezen in Romeinen 3. Alle mens is leugenachtig. Die aartsleugenaar en die onbetrouwbare man of vrouw. Maar ik ook. En u ook. En jij ook. Van nature leugenachtig. Achtig. En dan gaan we nog even verder lezen in onze catechismus. Want als het nu zo is met ons hart, dat we een leugenachtig hart hebben, dan gaat dat toch wel klemmen wat we verder lezen. Dat ik alle leugen en alle bedrog heb te vermijden, tenzij dat ik de zware toorn van God op mij wil laden. Mijn leugens, mijn roddel, mijn verdraaien van de woorden van een ander, mijn laster, mijn vals getuigenis, daarmee laat ik de toorn van God op me, maar het is nog dieper. Met mijn leugenachtige bestaan, met mijn leugenaars hart, laat ik de toorn van God op me. Want God toornt heel bijzonder over de zonde tegen het negende gebod. Daar hebben de kinderen vanmorgen op de zondagsschool ook iets over gehoord, als ik me niet vergis. Want toen is er verteld over Ananias en Safira. Die geschiedenis die we wel kennen allemaal. Ananias en Safira in de eerste christengemeente. Armen en rijken leefden samen. En de armen werden door de rijken onderhouden. En dat gebeurt onder andere hierdoor dat sommige rijke leden van de gemeente hun bezit, een deel van hun grondbezit, verkochten. En dat ze de opbrengst voor de apostelen brachten, zodat daar de armen van konden worden onderhouden. Dat doet bijvoorbeeld Barnabas. En er zijn de twee in de eerste christengemeente, Ananias en Safira, die dat zien. En die ook zien wat voor respect Barnabas daardoor verkrijgt. Hoe de mensen met grote waardering over Barnabas spreken. En wat doen ze dan? dan verkopen ze zelf ook een akker. En ze brengen een deel van het geld, en niet al het geld, ze brengen een deel van het geld bij de apostelen. Maar intussen doen ze net alsof, en dat doet in ieder geval Ananias die het geld gaat brengen, hij doet net alsof hij alles geeft. En dan valt Ananias dood neer. Hij heeft, als je de geschiedenis leest, eigenlijk zonder echt met woorden te liegen, alleen al met deze daad gelogen en de zware toorn van God op zich geladen. En als zijn vrouw Safira dan komt, en die ondervraagd wordt over deze zaak, en behalve die leugen in haar gedrag ook nog een leugen uitspreekt met haar woorden, dan valt ook zij levenloos ter aarde neer. God vertoornt zich zwaar over de zonde tegen het negende gebod. Als je daarover nadenkt, gemeente, dan kan een stille huiver door je heen trekken dat de Heere de zonde zo ernstig neemt, zo zwaar aanrekent. Wat wordt het dan eigenlijk een wonder dat wij hier vanmiddag in de kerk zitten. Dat ik en u en jij er nog mogen zijn met ons leugenachtige hart. Dat die roddel van gisteravond of die leugen van afgelopen dinsdag of die laster van een paar dagen geleden niet uw allerlaatste woord was, maar dat de Heere ons nog heeft gespaard en dat hij ons vanmiddag nog wil brengen onder de prediking van het negende gebod. Dat hij u wil ontdekken aan uw en jouw zonde tegen dit gebod. Dat hij u wil confronteren met zijn toorn over de zonde, maar dat hij u daardoor ook wil uitdrijven tot die borg- en zaligmaker die nu nooit in zijn leven één leugen heeft uitgesproken, die nooit iemand heeft gelasterd, die nooit de woorden van een ander heeft verdraaid, die nooit een vals getuigenis heeft afgelegd, die ook het negende gebod volkomen gehoorzaamd heeft in alle opzichten, maar die wel valse beschuldigingen heeft ondergaan. Want de mensen, ze zeiden het tegen hem: hij is een vraat en hij is een wijnzuiper. En straks beschuldigen ze hem in de zaal van Caiaphas van godslastering. En hij wordt op grond van een vals getuigenis veroordeeld. En zo heeft de Heer Jezus vergeving verdiend. Ook voor de zonde tegen het negende gebod. Als er vanmiddag mensen in de kerk zitten die moeten zeggen, misschien wel voor heel veel zonden bewaard, dankzij Gods genade, in ieder geval voor uitbrekende zonden bewaard. Ik heb misschien, zegt u, nooit gelogen op een heel duidelijke manier en nooit gelasterd op een heel duidelijke manier. En toch vanmiddag met een leugenachtig hart in de kerk. En u zegt, is er voor mij vergeving mogelijk? Is er een middel om de straf, om die zware toorn van God die ik echt verdiend heb, te ontgaan? O, dan mag ik u vanmiddag wijzen op deze borg- en zaligmaker die het heeft gezegd: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Bij hem is vergeving mogelijk voor de gemeenste roddelaar en voor de meest doortrapte lasteraar en voor de grootste leugenaar en voor de minst betrouwbare in ons midden vanmiddag. Als u met berouw, met een schuldverslagen hart, aan de voet van het kruis van Golgotha neerknielt. Maar dan doet de Heere geen halfwerk, gemeente. Als Hij vergeving schenkt van de zonde, dan werkt Hij ook altijd een begin van nieuwe gehoorzaamheid in het hart. Dan gaat Hij dat leugenachtige hart vernieuwen. Dan wordt de mens waar, om het zo eens te zeggen. Dan ga je niet alleen de waarheid spreken, maar dan word je ook waar. Waar voor God, waar voor jezelf, waar voor andere mensen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De liefde tot de waarheid die geboden wordt. Het is opmerkelijk dat er dan staat, insgelijks dat ik in het gericht, in de rechtbank en ook in alle andere handelingen de waarheid lief heb. Dat is het eerste kenmerk, zou je kunnen zeggen, van iemand van wie het hart door Gods genade vernieuwd is. Zo iemand krijgt de waarheid lief. Waar? In de rechtbank, maar ook op allerlei andere plaatsen. Weet u waar ook? In de binnenkamer. De waarheid lief krijgen in de binnenkamer. Als je bidt tot God en je het van de Heere gaat vragen: Heere, ontdek me maar aan mijn zonde en aan mijn schuld en laat me maar zien hoe het er echt in mijn leven voor staat. Liefde tot de waarheid. Ook daar in de binnenkamer. Kijk, dan ga je niet meer vragen: Heere, wilt u me laten zien dat ik ook het ware geloof heb? Maar dan ga je vragen: Heere, wilt u me laten zien of ik het ware geloof heb? En als ik het niet heb, wilt u het me dan ook laten zien? Wilt u me dan ontdekken aan de zandgrond waarop ik bouw? Opdat ik nog op tijd daaraan ontdekt word en op die enige grond van de zaligheid zou gaan bouwen. Waarheid in het binnenste. Eerlijk worden voor de Heere. Eerlijk behandeld willen worden door de Heere. Liefde tot de waarheid in de binnenkamer. Liefde tot de waarheid ook in de kerk. Dan hoef je niet per se een mooie preek te horen. Maar dan wil je allereerst een eerlijke preek horen. Een preek waarin eerlijk omgegaan wordt met uw ziel. En er niet gepleisterd wordt met loze kalk, om het zo eens te zeggen. Allerlei troost aangeboden wordt, zonder dat de schuld echt is opengelegd. Liefde tot de waarheid in de kerk. Ja, maar dan ook op allerlei andere plaatsen. Liefde tot de waarheid in de rechtbank, in het gericht, zoals de catechismus het zegt. Liefde tot de waarheid als je aan de telefoon bent, of als je op MSM bent. Liefde tot de waarheid als u in gesprek bent met andere mensen bij de winkel, of op het kerkplein, of op het schoolplein. Dan ga je de waarheid in alle opzichten lief krijgen. Dat is het eerste. En vanuit die liefde, zegt de catechismus, dan ook oprecht spreken en oprecht belijden. Betekent dat dat je dan alles maar zegt wat waar is? Nee. Want dan hou je toch die drie vragen in gedachten, al waren ze van een heidense filosoof. Is het waar? Ja, het kan zijn. Maar is het ook goed? En als het nou niet goed is, is het nu echt nodig dat ik het tegen een ander zeg? Of moet ik het voor in de binnenkamer maar voor de Heere uitspreken? Liefde tot de waarheid en de waarheid spreken. En dan eindigt de catechismus met ook de eer van mijn naaste en het goede gerucht van mijn naaste naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Wel, gemeente, dat is dan een vraag die we onszelf allemaal vanmiddag nog maar eens moeten stellen. Hoe vaak heb ik dat nou in de afgelopen week gedaan? Het goede gerucht en de eer van mijn naaste bevorderd. Zo over hem of haar gesproken. Ook als een ander misschien met woorden van roddel kwam. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan komen we er toch allemaal met schuld van af vanmiddag. Dan moeten we toch allemaal buigen voor de Heere. Dan moeten we toch allemaal uitroepen, en als we dat dan ook maar doen, met de profeet Jesaja: wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. En woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar wie dat met een verbroken hart uitroept, die mag ook ervaren wat Jesaja ontving toen een engel met een kool van het altaar naar Jesaja toe kwam en zijn lippen met die reinigende kool ging aanraken. Ik vergeef u al die ijdele woorden. Dat is eigenlijk wat er toen gebeurde. En dan ken je ook het gebed. Met het oog op de tijd die voor u ligt. Op deze middag. Op de komende dagen. Heere, zet een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Opdat ik mij te genen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Dan ga je je tong, dan ga je je mond allereerst gebruiken om God aan te roepen. Mijn bee, mijn gebed, met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Amen.